In 1 Timotheus 6 waren wij de vorige keer aan het eind dus van de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En in het bijzonder waren we dan terecht bij de versen 15 en 16. Waar staat dat onze Heere Jezus Christus verschijnen zal. Dat is vers 14. Ooit in de toekomst. Waarna wij uitzien, uiteraard. En over hem, de Heere Jezus Christus, staat dat hij op zijn tijd, vers 15, dat hij op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, terwijl geen mens gezien heeft nog zien kan. Dat neemt niet weg dat geen mens heeft hem gezien en geen mens kan hem zien, maar te zijner tijd zal onze Heer Jezus Christus hem vertonen, staat daar. We hebben daarbij stilgestaan en dat bracht ons bij het Bijbelse godsbeeld. Dat is niet noodzakelijk het christelijke, met een kleine c dan. Bij het Bijbelse godsbeeld, dat de Heer Jezus Christus inderdaad de vertoning is van de Godheid. Of, als dat omstreden zou zijn, heb ik altijd natuurlijk nog Hebreeën 1 vers 3. Maar staat dat het uitgedrukte beeld is van Gods wezen of zelfstandigheid. Ik weet niet precies meer wat er in de Statenvertaling staat. Maar mocht je niet weten wat wezen is, dan heet het zelfstandigheid. De essentie van iemand. Eigenlijk heet dat gewoon de geest. Want u weet, God is geest. Geest is onzienlijk. Maar wat zag Mozes dan? En u weet wat er in Johannes 1 staat waarschijnlijk. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Uitgelegd, staat er, exegese. Heeft hem ons naar buiten toe gepresenteerd. Ik weet het niet precies, kan me niet herinneren, maar ik zal wel uitgelegd hebben dat Jehovah in het Oude Testament, vertaald met de Heere, met uitsluitend kapitalen, dat de Heere in het Oude Testament dezelfde is als die wij nu kennen als de Heere Jezus Christus inmiddels. En die zei, buiten mij is er niemand, buiten mij is er geen God. En ik ben de verlosser en de heilige Israëls enzovoort. En hij is dus het beeld van de onzienlijke God, precies zoals het in Hebreeën 1 vers 3 staat. Ja, ik haalde mijn schouders een beetje mee op en ik kijk wat vertwijfeld. Want ja, ik snap het probleem niet dat men in het christendom hierover gemaakt heeft. Maar, ja, ik begrijp het wel, maar ja, dat is helemaal niet aardig om te zeggen. Wat er gebeurt is dat men de Bijbel dicht doet en begint te filosoferen. Een aantal dingen. En toen, is Jezus God? Ja. Is de Geest God? Ja. Is Elohim God? Ja, nou, dan hebben we de drie. En daar hebben ze toen over gestemd. En hier en daar iemand die er anders over dacht naar de brandstapel gestuurd. Ik zal me daar verder nou niet mee bezighouden. Maar ja, dat is wel gebeurd, dit soort dingen. Omdat men meende dat er een kerkelijke leer moest worden vastgesteld om te bepalen wie er dan wel bij de kerk hoorde en wie niet, enzovoorts. Dat zijn zo van die dingen waar mensen zich tot vandaag mee bezighouden. Wie mag er wel lid zijn van de vereniging en wie niet? En ze moeten iets onderschrijven. Enzovoort. Nu nog steeds, daar hebben we ook allerlei latere geloofsbelijdenissen aan te danken. Want het doen van belijdenis des geloofs is in werkelijkheid, heeft men mij verzekerd, is in werkelijkheid het onderschrijven van wat de kerk leert. van wat de kerk leert. Ongeacht of het waar is of niet. Hebben jullie dat nog? Dus men tilt er dan weer niet zo zwaar aan in onze tijd. Nee, het gaat er maar om dat je onderschrijft. En anders kun je geen lid worden van de kerk of geen lid blijven. Dat weet ik ook nooit precies. Het is iets gecompliceerder dan ik het nu zeg. Maar daar komt het wel op neer. Toma. Ga er maar niet uitgebreider op in. Ik heb dat gedaan. De Heer Jezus Christus, dat wil zeggen de opgestane, Jezus van Nazareth, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam, is het beeld Gods. Op grond van zijn opstanding. Daarvoor was het enige tijd iets anders. Maar daar ga ik helemaal nu niet op in. Het gaat om de status quo zoals wij die kennen. Als God verschijnt, wat dus niet kan omdat hij onzienlijk is en geen mens hem zien kan. Als God verschijnt, verschijnt daar de gedaante, de gestalte van Jezus van Nazareth. Daarna laat ik het woord gedaante of gestalte weer weg. Die termen heb ik trouwens ontleend aan Filippenzen 2. Die in de gestaltenis God zijnde enzovoorts. Toch? Nou ja, en in een gedaante gevonden als een mens, daar hebben die termen vandaan. Maar goed, dat laat ik daarna weg. Kortom, als God verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. De Heere, Jehovah, Elohim. Heb je dat? Dat heb ik besproken, dus waarom kom ik erop terug? Omdat er nog een ander aspect zit aan hetzelfde vers, namelijk aan de uitdrukking te zijner tijd. Want wat ik nu net vertelde is tamelijk abstract. Niet helemaal, want er zit wel degelijk een geschiedenis aan vast. Maar te zijner tijd, daar zit helemaal een geschiedenis aan vast, want het gaat over een tijd. Het punt is namelijk dat hij in onze tijd, dat is het tegenovergestelde van zijn tijd, toch? Dat hij in onze tijd, ja, het is twijfelachtig, zuster, ik weet het. Maar goed, en dat hij in onze tijd niet vertoont. De zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en de Heer der Heren. Deze tekst is namelijk tegelijkertijd de verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling of tijd waarin de Heer zich verbergt. Ik moest even kiezen, want ik had ook kunnen zeggen waarin de Heer zich verbergen zou. Maar bij zou weet ik nooit of iedereen begrijpt wat het woord nog betekent, omdat het in onbruik geraakt is. Maar toen maar. Sterker nog, het is officieel afgeschaft. Maar dat terzijde, ik bedoel dat in het Oude Testament wordt aangekondigd, werd aangekondigd, dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht, dat is dus zijn uitgedrukte beeld, waarin hij zegt, dat is aangezicht. De aangezicht betekent oppervlakte. Zoals het aangezicht van de zee, dat is het oppervlak van de zee. Panim. In het Nederlands wordt het ponem. Nou ja, dat is jiddisch eigenlijk. Hè? Het gezicht, de buitenkant. Hij zei dat hij zijn aangezicht verbergende zou verbergen, maar dat hij wel zou zien, zou toezien wat er in de wereld, dan wel op aarde, dan wel met Israël, zou gebeuren. Dat is in Deuteronomium waar u dat kunt vinden. Ik zal zien welk hun ieder einde wezen zal. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, zegt de Heer, daarom zal ik mijn aangezicht verbergen. Ik bekijk het wel. Ik zal zien welke liederijnen wezen zal. In die dagen, dat staat niet alleen daar, hè, dat staat op nog wat meer, in nog wat meer profetieën in het Oude Testament. En zelfs als het gaat over wat wij de wederkomst van Christus noemen, dan staat er dat de Heer zegt, en ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Dat heb ik gedaan, maar nou niet meer. Enzovoorts. Met andere woorden, ik sprak net tamelijk abstract over wie Christus is, in verband met een godsbeeld wat men op een of andere wijze gecreëerd heeft. maar dat is tamelijk statisch. Dat houdt dan in, de Heere Jezus Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is zij ook, maar precies zoals het in Hebreeën 1 vers 3 staat dus. Maar het punt is dat dat beeld door ons niet gezien wordt. Dat wil zeggen, als God zich uitdrukt in een beeld, dan verschijnt daar de Heer Jezus Christus. Alleen, dat doet hij niet. Maar omdat Jezus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. Daarom, mede op die grond, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Zo staat het in Hebreeën 1 vers 3. En niet alleen daar, maar het wordt ons natuurlijk ook in andere schriftplaatsen zo voorgesteld. Namelijk de huidige positie van de Heer Jezus. Maar als God zich zal uitdrukken in een beeld die verschijnt, zal daar verschijnen de gedaante van de Heer Jezus uiteraard, de Messias. Maar dat gebeurt, het zal gebeuren op zijn tijd. Implicerend dat dat in onze tijd, om zo te zeggen, niet gebeurt. Nou ja, het betekent natuurlijk, het zal gebeuren in de toekomst, en het betekent dat het nu in onze dagen niet gebeurt. Het gebeurt namelijk pas bij vers 14, moet je even van vers 15 terugkoppelen naar vers 14. Het gebeurt namelijk bij de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Wij noemen dat zijn wederkomst, maar dat heb ik u geloof ik al eens uitgelegd, hè. Nou, heel kort dan. De term wederkomst als zodanig vinden wij niet echt in de Bijbel. Nou, als je zoekt, zelfs in het Oude Testament kan het nog. Maar het is moeizaam om die term te vinden. En als je hem toch vindt, heb je grote kans dat het de vertaling was van parousia. Dat wil zeggen aanwezigheid. En in de Statenvertaling heet dat gewoonlijk toekomst. Er is wat verwarring over die begrippen. Dat komt omdat onze taal nou eenmaal verandert. Zeker in de loop van een paar eeuwen. Maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Strikt genomen, de Messias. En ik heb het inderdaad over het begrip Messias. De Messias mogen dan verschenen zijn. Maar het was niet, dat wil zeggen gekomen zijn in het verleden, maar dat was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, want hij werd niet de Messias geboren op dat moment. Wij kunnen alleen terugkijkend, retrospectief, het zoiets, dan moet je erg aan je nek omdraaien. Maar goed, dan kun je terugkijkend, kun je zeggen, de Messias is toen in Bethlehem geboren. Dat klopt, want hij die nu de Messias is, werd toen geboren, alleen toen was hij er nog niet de Messias. Vroeger zei ik dan, en koningin Beatrix ging op 18-jarige leeftijd naar Suriname en de Antillen op bezoek. En herinner ik mij namelijk dat dat gebeurde. Maar ja, toen was ze niet de koningin. En toch terugkijkend kon je zeggen, koningin Juliana enzovoort. Hebben u dat nog? Nou ja. Dat is retrospectief. Dat is goed, dat kan je zo zeggen, maar je moet erop bedacht zijn. Christus is het die voor ons gestorven is. Staat er? Romeinen 8. Oh, Romeinen 5 ook, ja. Daar staat het ook. Toen wij nog krachteloos waren, enzovoort. Is gestorven. Maar toen was hij nog niet de Christus. Maar op het moment van schrijven is hij dat wel. En zo kennen wij hem ook als de Christus. Maar die is in de tijd voor ons gestorven. Maar dat was om de Christus te kunnen worden. Want daarvoor moest eerst iets, nou ja, de weg bereid worden. De weg recht gemaakt worden. Met dank aan Jesaja 40. Maar goed, hoe ver moet ik erop ingaan? Je zou die dingen langzamerhand toch moeten weten. Zie, maar de Christus die verscheen pas, nou ja, in zijn opstanding. Want toen, bij die gelegenheid en door die gelegenheid, werd hij tot Christus gemaakt. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, in meerdere plaatsen. Maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk Handelingen 2. Waar Petrus zijn toespraak daarmee beëindigt. Nou ja, het verslag van zijn toespraak eindigt met de woorden van Petrus: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, wie dat ook maar zijn mogen, het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft, gesteld, officieel, gesteld heeft tot Heere Jehovah en tot Christus. Hebben we dat? Bij zijn opstanding, want daar ging het over. Nou ja, zo zijn er natuurlijk meer schriftplaatsen. Handelingen 13 is ook aardig, want daar geeft Paulus dezelfde uiteenzetting op grond van dezelfde Psalm 16 enzovoorts. En zegt precies hetzelfde. Natuurlijk, zo is dat. Hij beantwoordde pas aan de oudtestamentische beschrijving van de Messias sinds hij uit de dood was opgewekt. Eerder niet. Eerder moest hij dat dus nog worden. Er is niks moeilijks aan. Als het Oude Testament spreekt over verlossing uit de dood, waardoor hij Messias zou worden, zal ik maar zeggen. Of gewoon, hij spreekt over de Messias, maar die sterft en staat op uit de dood. Dan betekent dat voordat dat gebeurd is, is Jezus dus niet de Messias. Hij is het pas en officieel al zodanig in zijn opstanding. En het wordt bevestigd in zijn hemelvaart. Maar ik bedoelde niet eens de hemelvaartsdag. Maar ik bedoelde zijn verheffing tot aan de rechterhand Gods op de dag van zijn opstanding. Daar vind je dus de Messias voor het eerst. Eigenlijk is dat zijn eerste komst. Maar het probleem is dat woord komst. Want hij kwam niet, hij ging. En dat is het probleem met de term de eerste komst van Christus. Begrijp je me goed? Ik blijf hem gebruiken. Omdat ik, ja, ik zou niet weten hoe ik het anders kort zou moeten zeggen. Maar hij heeft zich als zodanig vertoond. Nou ja, aan Maria. Nee, die andere Maria. Maria Magdalena. Voor sommigen Maria van Bethanië, maar dat is dezelfde als u het mij vraagt. Maar dat even terzijde dan. Maar aan die Maria, weet u nog, in de hof. En die moest de boodschap doorgeven aan zijn discipelen. En daarna verscheen hij aan zijn discipelen in de opperzaal. En vervolgens verscheen hij aan zijn discipelen aan meer dan 500, staat er. Het getal 500 hadden wij er aan over. In één keer. En dat was niet in de opperzaal, maar dat was in Galilea. En de aardigheid daarvan is dat dus de bevolking van Jeruzalem of Judea hem nooit gezien heeft. Hij was in de opperzaal, maar van de opperzaal lezen wij dat de deuren gesloten waren. Nou, het staat er niet elke keer bij, maar het staat er soms bij, de deuren gesloten. Dat wil zeggen afgezonderd van Jeruzalem en Judea en wat het maar was. En daarna verscheen hij wel tamelijk in het openbaar, maar dat was dan toch niet in Jeruzalem of in Judea, maar in Galilea. In Galilea. De verspreking, dat zal iemand u in de pauze toelichten. Maar toen maar. Hebben u dat nog? Dat wil zeggen, hij ging. Hij verdween. Hij sprak met zijn discipelen, die van wie hij zei, hij zult mijn getuigen zijn. Dat is getuigen in de echte betekenis van het woord. Hij vertoonde zich namelijk aan hen en zij moesten getuigen dat zij hem gezien hadden. Getuigen van wat zij gezien, aanschouwd, gehoord en getast hadden van het woord dat geopenbaard was en gerealiseerd was en vlees was geworden. Want dat is het dan, hè? Gerealiseerd was geworden. En zo staat het in Matthäus, in Lucas, in Handelingen 1, in waar het maar staat allemaal. Hebben u die nog? Hij ging. Maar als gesproken wordt over de, wat wij dan noemen de wederkomst van Christus, maar dat is eigenlijk pas echt de komst van Christus in de toekomst. Ja, dan is hij Jehovah, die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. We lezen Zacharia 14. Die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Die komt als de verlosser en de heilige Israëls, Jesaja enzovoorts. hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. En als je in Openbaring 20 geconfronteerd wordt met de grote witte troon, en er is iemand op de troon, dat staat er niet bij, maar stel dat er iemand op de troon zit, dan is het de Heer Jezus Christus, want daar worden alle doden geoordeeld, staat er. Maar u weet dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Dus het is toch echt de Heer Jezus Christus op de grote witte troon van God. Als je daar al iemand op zou zien. Heb ik die nog? Dat zeg ik voor de dispensationalisten onder ons. Want als ze orthodox dispensationalistisch zijn, dan leren ze, je hebt eerst bij de opname van de gemeente de rechterstoel van Christus. Dat is de rechtspraak van Christus over de gemeente. En over de volkeren krijg je later, of over de doden krijg je later, de rechtspraak van de grote witte troon. En dat is dan de troon van God. Maar de troon van Christus is de troon van God. Want hij heeft de troon van zijn vader gekregen. Staat gewoon in de Bijbel. Staat ook in Handelingen. Onder andere dan. Enzovoort. Of in Handelingen, Openbaringen bedoelde ik te zeggen. En toch. En voor zover hij een eigen troon heeft, komt hij in de eerste plaats van David af. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik ga daar niet verder op in. Maar ik bedoel maar te zeggen waar het werkelijk om gaat. Hè. Er moet nog steeds vertoond worden. En dat zal gebeuren, maar zolang het niet gebeurt, is er sprake van verberging. Zodat het woord vertonen een van de synoniemen is voor openbaren. Er is er nog een, maar die wordt ook met openbaren vertaald. Dat is verschijnen. Nou, dat woord staat hier ook, dan hebben ze bij elkaar. De verschijning van onze Heer Jezus Christus, zijn vertoning. En hij vertoont de onzienlijke God. En God is dus is geest, heet dat. Dat betekent zeer abstract. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Dat hoeven wij ook niet. En volgens de wet mogen wij dat ook niet. Gij zult hier geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis. Ik roep altijd laconiek erbij. Dat hoeven wij ook niet, dat doet God zelf wel. En dan verschijnt de gedaante van de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Ik herinner me nog, even geleden, moet voor de oorlog geweest zijn, dat weet ik veel. Heel lang geleden dat iemand mij vroeg, broeder, hoe moet ik mij God voorstellen? Nee, dat was in de dagen dat ik les gaf aan de Brandpunt Bijbelscholen, links en rechts in het land. En dan kwamen allerlei mensen van allerlei verschillende signatuur. En die vroegen dan ook van wat vindt u van de kinderdoop? Ik had moeten zeggen, nee, ik zei niks. Ik vind er niks van. Hoezo niet? Nou, het staat niet in de Bijbel. Dat heb ik geweten. Ik geloof dat ik daardoor ontslagen ben, maar dat was pas een paar jaar later. Maar toen maar. Maar staat niet in de Bijbel. Wat moet je er dan van zeggen? En dan, hoe moet ik mijn God voorstellen? Wat is dat voor een vraag? Als God verschijnt, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. Die is God. Hoe stel ik mij de Heer Jezus Christus voor? Nou, lees de Bijbel wat hij erover zegt. Voor mijn part de kinderbijbel. Hoe moeilijk kan het wezen? Toch? Er is niks moeilijks aan. Maar in de toekomst gaat hij dat doen. In het heden niet. Wij leven in de dagen dat God zich verbergt. En er komt een tijd dat hij zich niet langer zal verbergen, maar alsnog zijn oordeel zal openbaren. Onze broeder las er straks 1 Petrus 1. Dat is het eerste hoofdstuk van Petrus. Nu ben ik in het laatste hoofdstuk, dat is dus 2 Petrus, hoofdstuk 3. En daar zegt Petrus, ja, hoezeer je ook daarmee ook de spot zal drijven, die toekomst des Heren, dat wil zeggen zijn wederkomst en zijn oordeel over de wereld, staat vast. Daar zie je weliswaar nog niks van en daarom denk je dat het nooit gaat gebeuren, maar het gaat wis en waarachtig gebeuren, want God heeft het beloofd. En dus verwachten wij niet alleen de openbaring van zijn koninkrijk, maar zelfs nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Omdat het nou helemaal staat. Expliciet in het Oude Testament. En impliciet natuurlijk ook, maar ook expliciet. Dus doe maar. Hij zal dat doen. Daarheen zijn wij onderweg. Zie? En voor zover wij onsterfelijkheid hebben ontvangen, namelijk eeuwig leven, is het omdat wij het ontvangen hebben van die ene onsterfelijke God. Dat is vers 16. Die zijn leven heeft overgedragen aan de Heer Jezus Christus. En die geeft dat leven aan wie hij wil, namelijk aan een ieder die gelooft. Maar ik vertel het met de vinger bij 1 Timotheus 6, vers 16. Maar tegelijkertijd dacht ik aan Johannes hoofdstuk 5. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En die Vader heeft ook al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat die Zoon van God tevens de Zoon des mensen is. De erfgenaam van Adam namelijk. Dat stond in... Nee, het staat er nog, zie ik. Ja. In 1 Johannes 5, vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, overeenkomend met die alleen onsterfelijkheid heeft, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven. Dat is uiteraard de Zoon van die Vader. Dat wil zeggen van God. Alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hij macht gegeven ook gerecht. Dat wil zeggen rechtspraak. Oordeel dus te houden. Omdat hij... En nou heet het ineens Adams zoon is. Des mensen zoon. Maar de zoon des mensen is Ben Adam vanuit het Hebreeuws oorspronkelijk. En dus de erfgenaam van Adam. En Adam zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En uiteindelijk doet de zoon van Adam dat. Dat is de Heer Jezus Christus. Die de zoon van God is en zoon des mensen. Heb je dat nog? Nou ja. Meer zal ik hier niet lezen. Maar het is de moeite waard, mocht u een probleem hebben met wat ik niet allemaal bespreek. Het is de moeite waard om vanaf vers 16 van dit hoofdstuk eens te lezen met enige aandacht. Boven vers 16 staat in mijn Bijbel de Zoon en de Vader. En als je dat stuk leest, dan heb je begrepen dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Maar als je dat gelooft, dan ben je een ketter. Want het is 100% in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid. En ik zeg het maar expliciet. Want ik kan er omheen draaien. Maar ik schaam mij niet om een ketter te zijn. In onze dagen is dat niet zo erg problematisch, denk ik. Want in de officiële leer is de zoon, zijn de zoon en de vader even hoog. Dat wil zeggen, de vader is niet hoger dan de zoon en de zoon is niet hoger dan de vader. Want dat is officiële leer, daaromtrent. En ze bestaan naast elkaar enzovoorts. Maar het is niet waar, ze bestaan onder elkaar. Je hebt God de Vader, die zich uitdrukt naar beneden dus. Oké, naar buiten. Als dat minder aanstootgevend is. Maar hij drukt zich uit naar buiten in. Zijn beeld, dat heet de Zoon. De Vader krijgt gestalte in de Zoon. Daarom heet dat Zoon. Omdat hij de bouwer, zoon is van de Vader. Enzovoorts. En dat is de situatie. En daarboven hoort eigenlijk nog de geest. Want de geest is de geest van God, maar daarmee ook de geest van de zoon. En de geest van de zoonstelling. Dat staat allemaal in de Bijbel, dit soort dingen. De geest van het zoonschap heet het dan in de Statenvertaling. Enzovoorts. Maar goed, Christus dus, de Heer Jezus Christus, is ondergeschikt aan de Vader. Heeft alles van de Vader gekregen, is de uitdrukking van de Vader. En aangezien de Vader spreekt, is het woord van God de uitdrukking van de Vader. Maar vandaar dat het woord van God en Christus worden beschouwd als hetzelfde. Dat wil zeggen, via een metafoor wordt de Heer Jezus Christus genoemd het woord Gods. Hebben jullie dat? Nee, niet in Johannes 1, vers 1. In Openbaring. Wat een naam geschreven, namelijk het woord Gods. In Johannes 1 gaat het over, nou ja, gaat over woord. Dus, maar een heel andere gedachtegang eigenlijk. Maar het is in Johannes, of in Openbaring. Ik ben even aan het zoeken of ik het nou vinden kan. Ik dacht dat het was Openbaring 14, maar nog weer, dan was het misschien 19. Soms ben ik de draad kwijt. Openbaring 19, vers 13 is het. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Onder verwijzing naar Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt? Met bloed aan zijn klederen. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Zie? Maar de uitdrukking in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat zijn metaforen met de betekenis dat God per definitie spreekt. Wat doet God? Hij spreekt. Onthoud die. Die heeft men weggeredeneerd. Nou ja, niet dat men zegt hij spreekt niet. Maar men heeft die idee, die fundamentele gedachte weggeredeneerd, weggetheologiseerd. God per definitie spreekt. Ik citeer meestal Sir Robert Anderson dan, die dan zei, het wonder is niet dat God spreekt, dat is normaal. Het bijzondere is dat God zwijgt in onze dagen. Dat is het wonder. The silence of God. En zo is het maar net. In de beginnen was het woord, betekent God heeft van de beginnen gesproken. En de volgende versen zeggen, maar niemand heeft er naar willen luisteren. En als er toch iemand was, wel, die kreeg het recht om ooit een keer kind van God te worden. Staat er? Ja, ja. Nou goed. Kortom, hij zal spreken in de toekomst. In de psalm staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Psalm 2. Er staat dat de Heer in de hemel woont en die lacht om alle gedoe hier op aarde. Ik probeer het ook maar. Want ja, het blijft een komische toestand in de wereld. Wat hoorde ik vanmorgen op de radio? Ik schoot ook in de lach. Sorry, het ging over een dame, maar daar kan ik ook niet helpen. Dat het over een dame ging. Die heeft nou een boek geschreven, geloof ik, of zoiets. En nog meer over klimaatrechtvaardigheid. Alleen dat woord al. Elke dag lees ik de krant en elke dag denk ik, ik moet die woorden eens gaan opschrijven die beginnen met klimaat. En wat, dat wordt een hele komische lijst over klimaatrechtvaardigheid. En ze zijn bezig met een commissie en instellingen om uit te zoeken wat de mens dan aan vervuiling, maar dat begrip gebruikt men niet meer eigenlijk, wat de mens produceert, wat schadelijk is dan voor zijn medemens of zo. En dan denk ik, dan gaan ze dus uitrekenen hoeveel winden je mag laten. Ja. Op welke afstand van je buurman of buurvrouw. Dat is natuurlijk ook verschillend, want van de een stinkt meer dan de ander. Maar goed. Maar ja, dat is wetenschappelijk aangetoond. Maar goed, door mij, hoogst persoonlijk. Door onderzoek, jawel. Maar goed, dat klimaatrechtvaardigheid enzovoort. Je wordt er toch helemaal gek van. Nou ja, je moet erop lachen. En dat doe ik dan ook maar. Om wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dat gedoe van die mannen die allemaal zo nodig de macht moeten grijpen enzovoort. En oorlogen beginnen. Alleen maar het voor eigen gewin enzovoort. Omdat het helemaal niet gaat over principes of over de waarheid. Die komt helemaal niet aan de orde. Hè? Nou ja, dat is toch komisch als je het helemaal nagaat. Wat doen ze daarvoor? En morgen gaan ze dood. Ja. Nou ja, oké, overmorgen. Soms wat later dan wij hopen. Nou ja. Oké, andersom ook trouwens. Enzovoort. Dat is toch een gedoe. Wat al die mensen zich in hun hoofd allemaal toch. En dan staat er in Psalm 2... Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun touwen van ons werpen. Wat betekent dat? Dat ze proberen de tijden en de wet te veranderen. Ja, dan moet ik die term ook uitleggen. Deze is uit Daniel 7. Ze proberen normen en waarden. Of andersom, dat weet ik ook nooit zeker. Waarden. Proberen ze te veranderen, te verwisselen, weg te doen. Dat is het toch? Daar gaat het toch allemaal over? Dat is toch komisch? He? Ze hebben nou een steentje ergens gevonden, een meteoriet of zo. En dat is heel interessant, want dat brengt ons een stapje verder naar de oorsprong van het leven enzovoort. Dan moet ik toch ook lachen? Want ik kan het jou even voor. Heb je een minuut? Dan lees ik even voor waar het vandaan komt. Dat is veel goedkoper. Nou ja. Er zijn komische. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Enzovoort. En daarna staat er. En dan zal ik in de toekomst namelijk. Zal ik tot het spreken. Daar vind je dus ook de verborgenheid opgesloten. Hè? Geïmpliceerd. De Heer lacht en doet er niks aan. Hij kijkt wel. Maar doet niks. En hij zegt, en in de toekomst, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken, want de Heer wordt wel boos hoor. Want zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld, of gezalfd, hoe het maar vertaald is, over Sion, de berg mijner heiligheid. Er is al niks meer aan te doen, dat is al gebeurd. En op zijn tijd zal die zoon dus inderdaad verschijnen en een oordeel brengen over de volkeren der aarde. Dat is het vervolg van diezelfde Psalm 2. Nou ja, en dat ligt hier dus ook achter. Maar dat ligt achter al die nieuwtestamentische brieven. Want gemeentelijke waarheid heeft betrekking op de wederkomst van Christus. Om de eenvoudige reden dat de gemeente als zodanig geacht wordt zijn ecclesia, zijn raad, zijn lichaam, met een andere metafoor, te zijn. Dat wil zeggen, in de toekomst zal de Heer verschijnen in heerlijkheid, maar met de gemeente. Die geacht wordt reeds nu een hemels burgerschap te hebben, een hemelse wandel, een hemelse roeping enzovoorts. Kijk, en daar zit de kern van alle problematiek rond het christendom. Men is deze dingen kwijtgeraakt. Men gaat ervan uit dat wij mensen hier op aarde leven en straks komt er een hiernamaals. Dan is men religieus, als men gelooft in een hiernamaals. Ben je religieus? Oh, dan geloof je in een hiernamaals. Nou ja, oké. Vooruit dan maar. En dat hiernamaals, ja, daar wil je een beetje goed terechtkomen als mens. Dus moet je hier als mens op aarde ook een beetje netjes leven. En je houden aan de wegenverkeerswet. Want je mag niet door het rode stoplicht rijden. Of zoiets. Uitzonderingen dagen later. Nood breekt ook hier wet. Maar dat is een eigen doel. Maar je moet een beetje netjes leven en dan kom je aan de andere kant goed uit. En dan roept de boeddhist, ja, dat is karma. Nou ja, oké. Dat is algemeen religieuze beschouwing. Vind je in alle godsdiensten terug. Heb je dat nog? Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat als je sterft, kom je in de Hades. Dat heet hel in goed Nederlands. Ja, dat is hier beneden. Niet boven, maar beneden. Dus die voetballers staan er wel zo te wijzen. Maar ze moeten... Toch? Ik zag het van de week weer. Bijna geen dag voorbij. Zo. Alsof onze lieve Heer het doelpunt gemaakt heeft. Of een van zijn heiligen of iets dergelijks. Maar toen maar. Ja. Daar moet ik even van me afschudden weer. Maar dodenrijk, dat is beneden volgens de Bijbel. In ieder geval is dat een lagere positie. En vervolgens komt er ooit een keer de zogeheten jongste dag. En dat is pas Judgment Day. Zoals we dat kennen uit nogal wat songs. Het is trouwens ook That Great Kitten Up Morning. Very well, very well. Ken je die ook of niet? In That Great Kitten Up Morning? Very well, very well. Nou, oké. Dat is pas in de toekomst. Dat is de jongste dag. Dat is de staande doden voor God. Zo wordt het beschreven. En daarna is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoort. Want dat is wat de Bijbel zelf als toekomst leert. Dat vind je in geen enkele religie terug. Dat komt omdat de religie door de mens zelf bedacht is. En die is daar niet op gekomen. Want die denkt dat deze wereld in stand gehouden moet worden. Vooral het klimaat natuurlijk. Het klimaat was in Nederland al niet zo best. Van mij mag het wel veranderen. Ik hoop dat ik enige inspraak krijg over hoe het dan zou moeten verder. Maar dat zal ook wel niet. Hè? Maar ja. Maar een nieuwe schepping. Daarheen zijn wij onderweg. En wat ons als gelovigen betreft, van onze tijd, wij zijn onderweg naar, nou niet maar naar de opname van de gemeente, die steeds meer ontkend wordt tegenwoordig, hebben jullie dat wel eens gemerkt? Ik ken iemand, ik zal geen naam noemen, vind ik niet aardig. Maar het is nog een muzikant ook. Het is een broeder, een predikant. Maar goed. Maar die zei, ik heb een paar jaar gestudeerd over de opname van de gemeente. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet bestaat. Het was geen discussiepunt, het was een mededeling. Dus ja, ik heb ook maar niks gezegd. Waar moet je? Een advies. Doe eens een studie naar wat de gemeente voor een ding is. Dan kom je vanzelf bij de opname van de gemeente. Dat kan niet anders. He? Ja. En de kerk der eeuwen, daar zit je al fout. Het is niet kerk der eeuwen. Het is misschien een overblijfsel, gelovig overblijfsel der eeuwen vanaf Adam. Maar het is niet de kerk. Althans niet wat wij daaronder verstaan, gewoonlijk. Toch? De gemeente of kerk die begint bij de opstanding van Christus. Nee, er zijn mensen die zeggen, begint pas bij in Handelingen 28. Dan ben je de weg ook kwijt. Toch? En zelfs als je denkt, het begint bij Pinksteren, ben je de weg kwijt. Ja, want dan heb je het probleem van die mensen die wel geleefd hebben na de opstanding van Christus, maar voor de uitstorting van de Heilige Geest zijn overleden. Waar horen die dan bij? Zijn die Oud-Testamentisch? Nee, want dat eindigde bij het kruis. Zijn die Nieuw-Testamentisch onze gemeente? Nee, want die begint pas bij Pinkster of in Handelingen 28. Dan ben je toch weer aan tobben. En die mensen raken ook de opname van de gemeente kwijt. Heb je dat wel eens gemerkt? Ik zal geen namen noemen, want ik probeer aardig te blijven. Maar die raken dat ook. Natuurlijk raken ze dat kwijt. De gemeente wordt toegevoegd. Bestaat uit gelovigen die toegevoegd worden terwijl ze nog leven op aarde. Worden ze toegevoegd aan de Heer Jezus Christus. Nee, niet meer aan de gemeente. Aan de Heer Jezus Christus. En met Christus vormen wij als gelovigen inderdaad die Ecclesia waarover het Nieuwe Testament spreekt, enzovoorts. En die zou deel hebben, die hele gemeente heeft deel aan de verschijning in de heerlijkheid van Christus, want als hij verschijnt, verschijnt hij met zijn vele tienduizenden. Heiligen, engelen, of met zijn grote kracht en heerlijkheid, of hoe het maar heet in de diverse schriftplaatsen. Dat is de gemeente. Dat zijn wij namelijk. En dat staat er ook. En de hele schepping moet daarop wachten, staat er. In Romeinen 8. Implicerend, God zwijgt in onze dagen, doet aan de wereld niks. Want die hele schepping ziet rijkhalsend uit. Of moet rijkhalsend uitzien. Of wacht, er moet iets gebeuren. Ja, wat dan? De openbaring van de zonen Gods. En wie dat zijn, staat daar ook allemaal. Want wij zijn kinderen onderweg naar onze zoonstelling. Dat moet eerst voltooid worden en dan zal de Heer met die zonen Gods in heerlijkheid verschijnen. Dat is wat de Bijbel erover leert. Maar zelfs de term zonen weet men niet meer wat het is. Dat blijkt uit de vertaling. Want men vertaalt het ijskoud met kinderen. Wat bepaald niet hetzelfde is. Nee. Dus ja, het is problematisch. Maar inderdaad, wij zijn onderweg naar de wederkomst van Christus. Maar voordat hij wederkomt, daar komt hij dan weer in. Voordat hij wederkomt, gaan wij hem tegemoet, logischerwijze. En daar heb je maar 1 of 2 of 3 of 4 of 5 teksten voor nodig om er nog een zetje aan te geven. Zo is het inderdaad, ja. Zo staat het er ook. Wij zullen hem tegemoet gaan, betekent wij zullen daarna met hem wederkomen. In eerlijkheid, was het idee. En daarna moet er nog een werk gedaan worden vanaf de wederkomst. Maar ja, men heeft de wederkomst gelijkgesteld met de jongste dag. Wat voor werk moet je dan nog doen? Dat is klaar, toch? Nee, de wederkomst is de komst van Christus om op aarde, deze oude schepping nog, zijn koninkrijk te openbaren. Dat is nog een hele fase. Oké, bedeling, huishouding. In de heilsgeschiedenis van een jaartje of 1000. Nou ja, wat meer. Maar voor die tijd wordt dat koninkrijk op aarde geïmplementeerd, zal ik maar zeggen. Heb je dat nog? En in stand gehouden. En daar zullen wij als Ecclesia, als volksvertegenwoordiging, daar zullen wij bij betrokken worden, ja. En dat is een understatement. Dat is onze toekomstige aangelegenheid. En dat zit weer besloten achter de term dat wij gemaakt worden door Christus tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was Openbaring 1. Heb je dat nog? Vers 6 of zo. Ik weet het nooit, of het vers 6 was of vers 9, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Toe maar. En dan terug naar 1 Timotheus 6. Hij zal te zijner tijd vertonen. En die tijd komt, bestemde tijd heet zoiets in het Oude Testament. Het zal nog zijn te bestemder tijd. Dan, ooit, te dien dagen. Zal hij vertonen de alleenmachtige Heere, de koning der koningen, de Heere, let op, alleenmachtige Heere. Het sluit aan bij Jesaja, waar staat, er is verder niemand. Er is er maar één en dat is Jehovah en dat is God, dat is de heilige Israëls, de verlosser, hoe je maar genoemd mag worden. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Ik probeer je dat voor te stellen, een ontoegankelijk licht. Ik heb de structuur van het vers opgeschreven ooit een keer. Misschien dat u daar wat aan hebt. Heb je een pen bij de hand? Het vers begint met die alleen onsterfelijkheid heeft. Dan volgt een zin die luidt, die woont in het licht dat niemand kan binnengaan. Die woont in het licht dat niemand kan binnengaan. Dan komt de middelste zin. Die niemand gezien heeft. Vervolgens, die niemand kan zien. En daarna de laatste, die zij eer en eeuwige kracht. En ik weet niet hoe u het opgeschreven hebt precies, maar de eerste en de laatste zin komen met elkaar overeen. Namelijk, die alleen onsterfelijkheid heeft, die zij eer en eeuwige kracht. De eerste en de laatste, op het gemak lezen ze dus achter elkaar. Dan zie je dat het bij elkaar hoort. En de een na eerste en de een na laatste. Kortom, de tweede en de vierde. Die kun je ook achter elkaar lezen, dat wil zeggen die horen naast elkaar ook. Die woont in het licht dat niemand kan binnengaan. Komt overeen met die niemand kan zien. Niemand kan binnengaan, komt overeen met niemand kan zien. En hou je in het midden over, die blijft dus in zijn eentje staan om zo te zeggen, maar dat is meteen het grote gewicht van het hele vers. Daardoor in het centrum die niemand gezien heeft. En zelfs kun je dus ter controle zin 1, 2 en 4 en 5 weglaten. Dus alleen de middelste overhouden. En dan zie je dat het inderdaad het gewicht van het hele vers is. Want dan lees je eerst vers 15. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalig en alleen machtige Heer, de Koning der Koning en de Heer der Heren. En dan vers 16. Die niemand gezien heeft. Punt. Heb je dat? Het is zorgvuldig geconstrueerd, hoor. Niemand kan binnengaan, niemand kan zien, niemand heeft gezien. En als er dan toch wat gezien wordt, of zal worden, zal het zijn de Heere, de alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Dat is de situatie. Of ik zo snel die uitspraken uit Jesaja kan vinden, dat weet ik niet zeker. Maar ik kan op zijn minst mijn best doen. In de buurt van Jesaja 45 is dat. Nou, het is in ieder geval. Het is in ieder geval Jesaja 45, want daar staat in vers 5. Ik ben de Heere, dat wil zeggen, daar staat ik ben Jehovah. Ja. Dat kun je zien aan de hoofdletters dus. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u goden, hoewel gij mij niet kent. En vers 6. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben Jehovah en niemand meer. En daarna vers 22. Nee, vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen? Of wie heeft laten horen van oudsher? Wie heeft van toen af verkondigd? Dat is de basis van Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord. En het woord was God. God heeft van de beginnen gesproken, per definitie. En als u vraagt, waar staat het dan in het Oude Testament? Dan wordt het dit vers, hè? Bijvoorbeeld. Vers 21 van Jesaja 45. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Dat is een beetje verdwaald ertussen. Wie heeft van de beginnen laten horen? Wie heeft verkondigd? Ben ik het niet? Let op, ben ik het niet? Want Jehovah wordt vertaald met ik ben. Ben ik het niet, Jehovah? En er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Wie is de heiland? Ja, de Heer zelf dus. God, de heiland. Niemand is het dan ik. Wend u naar mij toe, word behouden alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hoeveel keer hebben we het nou gelezen? En vandaar dat de hele schepping, alles wat daarin is, zijn knie zal buigen voor hem. Dat is vers 23 en die wordt aangehaald in Filippenzen 2. Dat alles wat in de hemel en op aarde en wat onder de aarde is, zou zijn knie buigen voor hem. Sommigen menen dat ze daardoor behouden worden. Al die lui die hun knie buigen voor hem. Maar het is juist dat ze door hem veroordeeld worden. Ze zijn aan hem ondergeschikt en daarom oordeelt hij ze. Als ze ongelovigen zijn, uiteraard. Nou ja. En dan hebben we nog eventueel ook hoofdstuk 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël. Wie is de koning van Israël? David. En wie is de zoon van David? De erfgenaam van David. Toch? Het is de Heer Jezus. Zo zegt de Heer, de koning van Israël en zijn verlosser, namelijk zijn verlosser. Wie is de verlosser? Wie is de Goel? De Heer der Heerscharen, ik ben de eerste. Let op dat ik ben, dat blijf ik mooi vinden. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En in mijn Bijbel staat er dan nog verwijzingen onder, zelfs naar Openbaring 1 en Openbaring 22 natuurlijk, waar die termen weer staan. Hè? Ik ben de eerste, ik ben de laatste en ik ben dood geweest en ik leef. Dat zijn uitspraken die gaan over de Heer Jezus Christus, de opgewekte. Die is de eerste als Jehovah en hij is de laatste, de definitieve. Ook de laatste Adam, zal ik maar zeggen. Maar buiten hem is niks. Als men dus een godsbeeld zoekt, dan vindt men, als men het echt zou zoeken, vindt men de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. En in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En aan wie dus ook alle goddelijke eer toekomt. Hebben u dat nog? Want kijk, je kunt natuurlijk wel filosoferen in abstracto over de Godheid, maar je hebt er niks aan. Of het je ergens brengt? Nou, gewoon, het brengt je niet bij de Heer Jezus Christus. Niet. Die wordt zelfs buiten beschouwing gelaten, omdat men vindt dat het is een mens of iets dergelijks. Iets wat erop lijkt of er voor door moest gaan, of hij moest doorgaan voor een mens, maar hoe dan ook. Maar men heeft het over de Godheid, die goddelijke kracht. Daar kunnen wij mensen ons heus niks bij voorstellen. Laat staan dat we dat uit kunnen vinden. Het dient geen enkel nut. Behalve dat je erop kunt promoveren en daarna kun je er les in geven. Maar het dient verder geen enkel nut. En bovendien, wat moet je als kind en met je gebrekkige voorstellingsvermogen, zal ik maar zeggen, daarmee? Daar kun je toch niks mee? Wat dat betreft kun je meer met de kinderen bijbel. Daar verschijnt tenminste een gedaante waarbij je een voorstelling kunt maken. En als het een beetje wil, staan er zelfs plaatjes in. Toen zei iemand, dat mag niet, want het is dan een godsbeeld. Dan zeg ik, nou, dat is maar zo'n zwak aftreksel. Daar zou ik me maar niks van aantrekken. Maar godsbeeld is natuurlijk een veel serieuzere aangelegenheid. Maar dat moet je niet maken. Dat maakt God zelf. En die maakt zich als zodanig ook bekend. Ja, en als je die niet wil, heeft het geen enkele zin om er verder op in te gaan. Zie? En alle beschrijvingen in de Bijbel van God, alles wat je erin vinden kunt, spreekt over iemand die denkt, die wat doet, die emoties kent enzovoort. Toch? Die alles ziet en die alles hoort. Ja, vroeger zeiden we dan, dat kan niet. Tegenwoordig denk ik, nou, ik woon tegenwoordig op een industrieterrein. Je wil niet weten wat daar aan bewaking allemaal is. Dat wordt constant in de gaten gehouden. Ik weet niet waar, maar dat wordt wel gedaan. Met camera's en microfoons en weet ik veel. Het is allemaal nat te volgen. Als er iets fout gaat, dan krijgen we de mededeling meteen van, hey, we hebben dat en dat gezien. Je krijgt meteen de plaatjes ervan op je telefoon enzovoorts. Echt wel. Big Brother is watching you. Hoezo is het moeilijk? Hoezo zou God niet alles kunnen zien dan? Omdat wij het niet kunnen. Nou, dat hangt nog. Maar er wordt aan gewerkt. Toch? En zo zijn er meer van die dingen. God kan toch niet een schepping maken. En dan zeggen wij, nou, ik heb nou een steen gevonden. Die brengt ons dichter bij de oplossing van het vraagstuk. Hoe dat moet. Hoe het leven gemaakt moet worden. Nee, ontstaan is. Maar waarom willen we weten hoe het ontstaat? Om het na te doen. Dat is wetenschappelijk eis, is dat, hè? Als je iets gevonden hebt, moet je het kunnen reproduceren. Je moet het opnieuw kunnen doen ten bewijze van dat het inderdaad zo werkt. Het is om het na te maken. Een mens wil worden als God en de wereld maken. En daarom vecht hij tegen de natuur en tegen het klimaat enzovoort. Ik vind het wel komisch. Ik heb u net 5 zinnetjes of onderdelen daarvan gegeven in volgorde. De eerste komt overeen met de laatste, de een na eerste komt overeen met de een na laatste en de middelste blijft dan staan. Dat is het gewicht, de strekking van het vers. Namelijk, heeft niemand gezien. En wat dat ontoegankelijk licht betreft, ik herinner mij van jongs af aan dat ik dit niet begreep. Wat is nou ontoegankelijk licht? Maar als iets ontoegankelijk is, dan betekent het dat er geen toegang is, dan wel dat je geen toegang hebt. Je kunt er niet binnen gaan. Dat is het. En zo heb ik het dus in tweede instantie vertaald. Die woont in het licht dat niemand kan binnengaan. Waarbij je moet begrijpen, nou, ik zal het eerst anders zeggen. Iemand heeft ooit bedacht dat het gaat om letterlijk licht. Dus die heeft uitgezocht, waar zal de hemel nou ergens moeten zijn waar God woont? En toen hebben ze bedacht dat een bepaald gebied, waarvan ik niet meer weet waar het was, een bepaald gebied aan de sterrenhemel, daar zie je geen of nauwelijks sterren. Dus dat was nogal donker en dan was het idee van dat daar dan misschien de hemel zou zijn. Ik vond hem toen ook al erg naïef. Als jongen vond ik dat wel erg naïef, maar toen maar. Maar u moet begrijpen dat licht, zeker in de Bijbel, maar ook gewoon in de Nederlandse taal, gebruikt wordt ter aanduiding van kennis, dan wel wijsheid, verzamelde data, voor de moderne mens dan. Want ja, al wat openbaar maakt is licht. Dat was Efeze 4. Waar dat staat. En dat betekent dus dat licht waar je niet bij kunt, dat is bepaalde kennis, dat is bepaalde wijsheid, waar een mens geen toegang toe heeft. Hij kan daar niet inkomen. En dat, ik kan het rustig verdedigen, deze lezing, omdat dat gewoon in de Bijbel staat. Hè. U kent de woorden aan het eind van Romeinen hoofdstuk 8, hopelijk. Daar staat, Romeinen 11, sorry. Romeinen 11, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat is licht. Hoe ondoorzoekelijk, wat lazen we net, ontoegankelijk. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Een oordeel is een crisis. Dat woord is het in het Grieks, crisis. En dat betekent een omwenteling, letterlijk. Het woord cirkel hangt daar ook mee samen. Een bocht maken. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Daarom is oordeel synoniem met weg. En dus in meervoud wegen. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want Gods doen en laten, Gods wijsheid, is niet na te zoeken. Mijn gedachten, zei de Heer in Jesaja 55, zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. En waarna volgde, of het ging er al aan vooraf zelfs ook, neig uw oor dan tot mij. Luister naar mij. Een mens verlaten zijn weg en zijn eigen ideeën. Luister naar wat God openbaart. Staat daar allemaal, Jesaja 55. Zie. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest enzovoorts. Met andere woorden, de kennis, die wijsheid Gods komt ook niet van een ander. Het is besloten in hemzelf. Dat heet dan uit hem en door hem en tot hem. In vers 36. Zodat als je er iets van zou moeten, zou kunnen kennen. Dan kan dat. Kun je dat opschrijven? Als je iets van zou kunnen kennen, dan kan dat alleen als God het openbaart. Noem er nog eens zo een. 1 Korinthe 2 is het, geloof ik. Of 3, ik weet het nooit uit mijn hoofd. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En hetgeen in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Toch God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Dat betekent gewoon door zijn woord. Want het woord van God is door die geest voortgebracht. 1 Korinthe 2. Ja, dank je. Oh, het staat er hierbij. 1 Korinthe 2, vers 16? Nee. Oh. Nou ja. Zoiets.
Want wie heeft de zin des Heren?
Ja. Oh, wie heeft de zin des Heren gekend en wie is er... Ja, precies. Maar het is dezelfde gedachtegang. En je vindt hem ook... Die vind ik eigenlijk het meest plastisch uitgedrukt... In de prediker... Zal ik ook nog proberen te vinden. Prediken. Hoofdstuk 8. Waar het gaat over de raadselen des levens. Ik vind het leuk hoor. Staat boven vers 11. Troost bij de raadselen des levens. Het is bijna een gedicht, een opschrift. Maar doe maar. Maar dan staat in vers 17. Ja, vers 16 vind ik ook wel aardig eigenlijk. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiedt. Dat noemde Jan Luiken het menselijk bedrijf. Waar is de mens toch helemaal mee bezig? Uitgedrukt in het lied Ik mag wonen op de bergtop, maar toe maar. Wij kijken vanuit de hemel. Maar deze man keek naar de mens op een enige afstand. dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Want er wordt dag en nacht doorgewerkt, hè. Voor 10 uur 's avonds besteld, wordt binnen 24 uur, dat is echt de andere dag, geleverd. En dan stonden ze de andere dag om 7:45 bij me op de stoep. Echt, soms. Heel dikwijls houdt men zich er niet aan en dan krijg je 3 dagen later een bericht dat er wat tussen gekomen is. Dan hebben ze de spullen verkeerd gesorteerd en staat het ergens anders of weet ik het. Maar dat terzijde, of het is op Schiphol zoek geraakt, dat komt ook nog voor allemaal. Maar dat terzijde. Maar dat gaat dag en nacht door. Dat noemen we de 24-uurs-economie enzovoort. Dat moet ook om de files te vermijden, naar het schijnt. En dat moet weer vanwege het klimaat. Dus dan krijg je, wat voor een woord komt er nu? Klimaat? Weet ik niet. Nou. Dat wil zeggen, Salomo zocht dat uit. Waar is de mens nou helemaal mee bezig? Waarom doet hij dat? En waar moet het toe leiden? Toen zag ik al het werk Gods. Er staat gewoon, en ik zag al het werk Gods. Dat de mens niet kan uitvinden, dat bedoel ik. Dat de mens niet kan uitvinden. Wij leren dat uitvinden wat anders is als ontdekken. Maar als je het woord uitvinden even beschouwd, dan weet je dat uitvinden hetzelfde is als ontdekken. Je vindt het ergens uit. Dus je moet een beetje diep graven. En dan komt het eruit en dan vind je het. Dat is uitvinden, maar dat is echt hetzelfde als ontdekken. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon, het werk dat onder de zon geschiet. Het is het werk Gods, maar het gebeurt onder de zon. Ook een mooie term. Dat wil zeggen in ons licht waarin wij leven. Een werk dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Dan zoeken we zo'n steentje, want die kan dan ons misschien enig licht werpen op de oorsprong van het leven. Ja, ik moet er weer bij grijpen. Ik kan dat niet in alle ernst zeggen, beste mensen. Goed. Maar hij zal het niet uitvinden. Het kan namelijk niet. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten. Een wijze, niet een domme. Een wijze het zou weten, staat er, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. De vertalers versterken dat met toch. Zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Met andere woorden, als een wijze zegt dat hij het weet, dan zou dat best waar kunnen zijn. Maar dan heeft hij het niet zelf uitgevonden. Hoe weet hij het dan? Daar is maar 1 woord voor gewoon, ook in het Nederlands. Door openbaring. Dat wil zeggen, het is medegedeeld. Uiteraard. Door God zelf. In zijn woord. Waarna die man zei, ja, dat is weinig uitdagend voor het menselijk intellect. Het is geen grote intellectuele uitdaging. Dat zei iemand, een vriendje van Billy Graham tegen hem. Staat ergens in zijn biografie. Matuma. Ja, moet het dan een intellectuele uitdaging zijn? Ik ben altijd blij dat ik het antwoord weet op een vraag. Dan kan ik nu weer verder. Nou ja, naar de volgende vraag. Of naar de volgende kwestie. Of gewoon helemaal wat anders gaan doen. Dit is opgelost. Ik zoek me soms wezenloos naar een technisch probleem. Wat de fout is enzovoort. Daar bleef je mee bezig. En als je het dan 1 keer weet, dan hoef ik niet eens verder. Ga ik eerst eten. Want ik weet nou waar het probleem zit. Het oplossen daarvan, ja, dat is het kunstje niet. Meestal niet. Dat is gewoon een kwestie van werken. Maar weten wat het probleem is, waar het fout gaat, ja, dat is het kunstje. Hebben jullie dat nog? Waar heb ik het over? Formule 1? Ja, ook. Waarom loopt dat ding niet? Waarom gaat dat fout? Maar dat was altijd goed en nou ineens fout en volgende week doet hij het weer een. Waar zit nou het probleem? Zoek dat maar eens uit. En als je dat weet, ja, dan kun je er wat aan doen, kun je gewoon verder. Dus ze mogen het mij vertellen. Trouwens, als je aan je dokter vertelt dat je bepaalde klachten hebt, dan denkt die dokter er ook niet heel lang over na, hoor. Hij heeft er wel voor geleerd, maar hij denkt er niet lang over na. Die gaat net als wat jij zou doen op zijn toetsenbordje. En dan zegt hij, ja, kijk, dat is het. Wat moet ik nou voorschrijven? Oh, ik geef u dat en dat. En dan moet u 3 keer per dag naar... Zo werkt het. Hè? Of ik kom in de winkel en ik moet iets hebben. Of iets, bestaat er iets voor ik zo. Of dat en dat onderdeel. En dan zo klik. En meestal zeg ik voor die tijd van ja, dat kan ik thuis zelf ook wel. Ik heb gewoon een advies nodig. Hoe of wat. Dat krijg je dan niet, hè, tegenwoordig. Dat hebben ze ook meestal niet geleerd. Kunnen alles opzoeken. En soms is dat wel wijs. Ja. En als ik zeg, bepaalde software werkt niet, dit probleem heb ik, dan ik heb iemand die dat voor mij uitzoekt dan, maar die zit ook meteen op Google en een paar trefwoorden en ja, hier staat het. Is toch heerlijk? Is dat een intellectuele uitdaging? Je moet alleen weten waar je zoeken moet en hoe je dat doen moet. Toch? En dan kun je misschien iets uitvinden. Iets wat er al was. Namelijk, je ontdekt dat dan. En zo is het met deze dingen ook. God is niet te bedenken. Mensen die God zoeken met de Bijbel dicht, komen trouwens sowieso uit bij de God deze eeuw. Logischerwijze, als ze ergens uitkomen, bij de duivel namelijk. Want God kan niet uitgevonden worden. God is per definitie, onthoud die, Johannes 1 vers 1. Die niet alleen, maar God is per definitie woord. Hij spreekt. Dus als je hem wil leren kennen, moet je naar hem luisteren. Er zit niks anders op. God is niet degene die zich verstopt en zegt... ja, tel tot 10, zal ik maar zeggen, en dan mag je gaan zoeken. En dan houdt hij zich verborgen en dan houdt hij je voor de gek enzovoort. Echt niet. Hij spreekt, het is verbazingwekkend wat God allemaal geopenbaard heeft in die Bijbel. En hoe weinig een mens er zich wat van aantrekt.
Nou, in 3 vers 11 staat
erbij, ook
nog van het begin tot het einde.
Uitzoek zijn. Ja, welk vers was dat?
3 vers 11.
3? Prediker 3 vers 11, daar staat het dezelfde woord uitvinden. Daar staat, hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw, dat is netjes vertaald hoor, maar dan moet je wel weten wat het woord betekent. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. In de mens namelijk, want de kinderen der mensen uit vers 10 is dat. Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Soms denk je dat je Godfried Bomans leest, hè? Om zichzelf daarmee te bekommeren, of Midas Dekkers. Om zichzelf daarmee te bekommeren, dat doet de mens, zich daarmee, dat heet wetenschap. Zich te bekommeren. Met de dingen van de kinderen der mensen en de bezigheid. God heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw, maar de eeuw is het woord voor het onbekende, onbeperkte. Het onbepaalde. Aion in het Grieks is dat woord. Of olam. In het Hebreeuws betekent niet maar altijd durend, het betekent onbepaald. Zowel in tijd, wat wij het beste kennen, maar als ook in ruimte. Een mens kan heel groot denken. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk onbeperkt. Zoals Einstein zei, hè? Er zijn 2 dingen die me bezighouden. de oneindigheid van het heelal en van het menselijk intellect. Maar over het laatste had hij zijn twijfels, zei hij. Ja, toen maar. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, het onbeperkte. Vandaar dat mensen nu menen dat ze het heelal moeten redden. Toch? Ja. Hij heeft zelfs bedacht, mensen hebben zelfs bedacht dingen als parallelle universum. Hetgeen een contradictio in terminis is, want als het het universum is, dan is dat alles bij elkaar als één geheel. Dan kan je niet nog een universum hebben. Maar ja, mensen doen dat gewoon. Universum is een ding, je kunt ook twee dingen hebben. Nog een universum, enzovoorts. Ze verzinnen maar wat. Want dat idee van het menselijk redeneren is onbegrensd. Is onbeperkt. De sterrenkundigen leggen ons dan uit. Ik ben het boek kwijt, ik weet niet wie het heeft. Maar er was al op bladzijde 1, het kan ook bladzijde 2 geweest zijn, dat uitgelegd werd dat aan de hemel staat een oneindig aantal sterren. Zodat de logische vraag is, waarom is de hemel dan toch voor een groot deel duister? Want als het onbeperkt aantal sterren zijn, zou de hele hemelgewelf, boog, zou constant verlicht moeten zijn als één verlicht vlak. En het antwoord is, ja, dat is zo omdat de ruimte krom is. Nou, dat leggen ze dan uit. Dat de ruimte krom is. Ja, wat moet je daar nou voorzinnigs over zeggen? Over de ruimte is krom. Ja, dan gaan ze het uitleggen. Nou, je moet je de ruimte voorstellen als het vlak van een ballon. Ja, dat kan niet. Je gaat alleen vertellen van, wij noemen het oppervlak van een ballon, noemen wij de ruimte. Oké, dan noemen wij de ruimte. En dan blazen we de ballon op. En is de ruimte dus krom en zet ook nog uit. Want de ballon wordt groter en het oppervlak van de ballon zet uit. Dus de ruimte is krom en zet uit. Het uitdijende heet dat. Het uitdijende gekromde ruimte. En dat is toch wetenschap? Dit is flauwekul. Dit is de kleren van de keizer. Het is, hoe lang heb je daar nou voor doorgeleerd? Voor die onzin. Heb je dat? Nou ja, zo raakt men ook bijbelse dingen kwijt. Hè. De meest basale bijbelse waarheden. En men bouwt er theorieën op die van geen kant kloppen. En waarvoor je heel lang moet doorgeleerd hebben. Maar je bent wel heel je bijbel kwijt. En hier ben je ook het hele heelal meteen kwijt en zo. Maar het is onbegrensd. Je kunt bedenken wat je wil. Daarna maak je nog een ballon. Twee ballonnen in elkaar. Dan heb je een parallelle ruimte ook nog. Een parallel universum. Hè? Dwaasheid? Ja. Ja, nee, of ik ervoor doorgeleerd heb. Ik heb mijn best gedaan, maar je valt toch meteen stil op dat moment van, ja, hoezo kromme ruimte? Echt niet. Later, pas veel later kwam ik erachter dat je die dingen wel kunt beweren en onderbouwen, maar dat betekent gewoon dat je met een kromme meetlat aan het meten bent. Niet de ruimte is krom, je meetlat is krom. Ja, zuster, er bestaan geen meetlatten waarmee je de ruimte meet. Waarmee meten ze dat? Met licht. Met de snelheid van het licht. Dus dan weet je meteen twee dingen. Dat het licht zich niet voortbeweegt langs een rechte lijn. En aangezien men bewijst dat de ruimte uitzet, betekent het dus dat de meetlat naarmate je verder van de aarde komt krimpt, steeds kleiner is. Dus dan denk je dat de ruimte daar groter wordt. Nee, de meetlat krimpt. Zodat je ook weet dat de snelheid van het licht niet eenparig is. Toen zei iemand, maar dan kun je de ruimte moeilijk voorstellen hoe dat dan is. Dan zeg ik, nou, ik vind het moeilijker om me voor te stellen dat de ruimte krom is en uitzet. Dat vind ik een absurditeit. Maar dat het licht zich wat vreemd gedraagt en met een boogje gaat, zal ik maar zeggen, en ook steeds langzamer. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, dat je dan ineens spreekt over lichtjaren en zelfs miljoenen, zelfs miljarden lichtjaren. Ja, het licht is daar niet meer voor uit te branden. Hè? Want het licht brandt natuurlijk wel, hè, bedoel ik. Maar toen maar. Toch? Nou, enzovoort. Maar nou heb ik het met u over de meest basale natuurwetenschappen. Maar begrijpt u wat hier staat? Het is onbeperkt wat de mens zich allemaal voor de geest kan halen, om zo te zeggen. Maar het vers vervolgt met: God heeft de onbepaaldheid, heeft het onbeperkte in hun hart gelegd. Dat wil zeggen, die mogelijkheden heeft de mens. Maar niet, dat wil zeggen, hij kan heel wat. Dat is onbegrensd. Maar er staat: zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden. Met een populair gezegd, hoe intelligent en fantasierijk een mens ook is, het werk dat God gemaakt heeft kan hij niet uitvinden van het begin tot het einde toe. Misschien een stukje, omdat hij er rechtstreeks mee geconfronteerd wordt. Je kunt de natuur bestuderen, door God gemaakt. Maar waar het vandaan komt en waar het toe moet leiden enzovoorts, de zin daarvan, dat kan een mens niet uitvinden. En ik kan het beter ook niet proberen, is het volgende vers. Nu we het er toch over hebben, want er staat: ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is, voor die kinderen der mensen, is niks beters dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid is een gave Gods. Dat is wat God ons geeft. Het goede genieten van onze arbeid. Er valt weinig te genieten voor iemand die niet arbeidt. Arbeid in de breedste betekenis van het woord. Het betekent niet maar werken, het betekent zelfs dat wil zeggen erg, zwaar werk. Inspanningen moeten verricht worden. Heb je dat? Ja. En wat God betreft, ik weet dat al wat God doet, want ik ben nou toch hier in 3 vers 14 van Prediker, al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat is onbeperkt wat God doet. Niet noodzakelijk alleen in tijd, hè. Ook dit geldt net zo goed ruimtelijk. Dat wil zeggen, het heeft betrekking op de totale schepping. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Ook dit wordt vaak naar beneden gehaald. Er zijn mensen die hebben daar belang bij. Die zijn niet van plan om iets te doen. Zeker ook niet in de dienst van God. Nee, want dat kost te veel tijd en moeite. Soms geld, wat eigenlijk hetzelfde is, maar doe maar. En men zegt al, ja, maar God doet het en wij kunnen er toch niks toe of afdoen. Ik las van de week nog een stukje van iemand die geacht wordt een zuster van ons te zijn. Sommigen hebben de noodzaak om de andere dag een stuk ergens op internet te plaatsen of op Facebook of wat dan ook. Maar ja, en die schreef dan een stuk over de... Heeft de mens een vrije wil? En dan gaat hij weer. Ik vind het leuk. Ik vind het niet leuk. Maar op mijn leeftijd, och, die vraag die zijn we zo vaak tegengekomen. Heeft de mens een vrije wil? En weet ik al wat er gaat komen. En dat klopt ook. Het is een heel verhaal, maar dat kennen we allemaal al. Hè? Het antwoord is nee. Want de mens wikt, maar God beschikt. God trekt aan alle touwtjes. En de mens kan er niks aan toedoen of afdoen. Want er staat in Prediker. En ook als wij kiezen of zoiets voor de Heer of wat dan ook, dan heeft de Heer dat in ons bewerkstelligd. En als wij het niet doen, nou, dan heeft de Heer dat niet in ons bewerkstelligd. Ga toch alles maar en een grote de touwtjestrekker. En een dag later spreek ik iemand achter de balie, zakelijke relatie zal ik maar zeggen. En die wist thuis wel wie ik was. Dus die begint tegen mij van, ja, als kind was ik wel, ja, kerkelijk opgevoed. Citeerde hier en daar wat. Ja, maar toen ik in één keer mijn moeder en mijn zus verloor in een ongeluk. Ik geloof dat er nog meer familie genoemd werd. Maar zeg, toen had ik het wel gehad. Toen heb ik het maar gezegd, ja. Maar ja, als God naar die zuster weer, als God er dan alle touwtjes trekt, dan zit God dus te regelen welke auto nou tegen die andere op zal knallen en tegen welke bom die of die, weet u wel, of die, hoe heette die kinderwagens ook alweer, die elektrische die dan toen onder de trein reed, ergens waar dat maar was, dan heeft God dat dus ook gedaan. Wie wilde zo'n God? God heeft daar niks mee te maken. Niet met de goede dingen, niet met de slechte dingen. Er staat niet in de Bijbel dat God zich daarmee bezighoudt. Er staat dat je uit moet kijken met wie het aanlegt, wie het tot je vrienden maakt. Dat staat in de Bijbel. En dat je moet, wat moet je ook alweer. Als je sterk bent, word je 70. En als je heel sterk bent, dan word je zelfs nog ouder dan 70. Of weet ik veel hoe oud je dan al wordt, enzovoort. Maar er staat niet dat God bij bepaalde leeftijden ineens aan touwtjes begint te trekken. Of zoiets. En dan verkeerde touwtje trekt. En oh, die dan maar niet. Dit is de kermis. Ken u dat nog, met die touwtjes in een... Ja, dan moet je een kwartje betalen. Nou ja, het zal wel 2,50 of 25 geworden zijn tegenwoordig. En dan mag het kind aan een touwtje trekken. En dan krijgt het iets, weet ik veel. En, wat leuk. En zo leert het gokken. Maar het is leuk, ja. Maar men denkt dat God dat aan het doen is. Wie heeft ze dat verteld? Dat staat niet in de Bijbel, nergens. Dat mensen hier en daar zo'n God hebben uitgevonden. Ja, dat mogen dan zo zijn. Wat doet God dan wel? En het antwoord kun je niet vinden om je heen in de natuur. Nou ja, enige aanwijzing kun je wel vinden, zegt Romeinen 1. Maar in beginsel... Je kunt het alleen weten omdat God het openbaart. Hoort naar mij. Hoort en uw ziel zal leven. Neig uw oor tot mij. Mijn gedachten zijn hoger dan... Dat was Jesaja 55. Zie? En of een mens kiest of niet... Er staat dat de Heer mens oproept om te kiezen... Kies dan heden wie gij dienen zult... En die juffrouw die dan schrijft van... ja, maar dat is wat God bepaalt. Die zegt dus eigenlijk dat die woorden van de Heer ook maar onzin zijn. En dat ze ook volkomen overbodig geweest zijn. De Heer had er ook wat zwijgen toe kunnen doen. Want de Heer zorgt zelf dat iemand kiest. Want hij mens kiest niet, God kiest, zegt ze. Want de mens heeft geen vrije wil. En waarom dit populair wordt, of is, altijd geweest is trouwens. Nee, bij de Oosterse mystieken is dat populair, maar in het Calvinisme eigenlijk ook. Hè? Leer van uitverkiezing is eigenlijk niks anders dan dit. Waarom is dat populair? Omdat de mens geen verantwoordelijkheid wil dragen voor wat hij doet. En dan maakt hij zichzelf wijs, nee, God heeft dat bepaald. En als het goed gaat, zeg maar, ik ben zo dankbaar dat ik dit beleven mag... Van wie mag dat, moet je dan vragen. En als het fout gaat... dan krijgt of God de schuld en wil me er nooit meer wat van horen... of men zegt, ja, dat komt omdat ik gezondigd heb. Vader, ik heb gezondigd. En de Heer verzoekt mij. En dat is straf omdat ik iets verkeerd gedaan heb. Dat hebben mensen me allemaal letterlijk verteld, hoor, dit soort dingen. En je praat het ze niet uit het hoofd. Ook niet met bijbelteksten. Want als ze daarna geluisterd hadden... zouden ze nooit tot dit soort opvattingen gekomen zijn. Ja, ik weet het. Ik chargeer. Ik stel het zwart-wit voor. Maar ik meen het wel. Zo gaat dat. tegen die man die zei, ik heb mijn ouders verloren, mijn zus, en daarna wil ik er niks meer van weten. Dan ben ik geneigd te zeggen, de Bijbel nooit gelezen. Of tegen die zuster die dan schrijft van, mens heeft geen vrije wil, want God is, die, dan zeg ik ook, de Bijbel niet gelezen. Heb je toch allemaal zelf bedacht, dat staat toch niet in de Bijbel? Echt niet. Zie. Nou ja. Wat voor zin heeft het trouwens dat God de mens ter verantwoording zou roepen? Op de jongste dag. Als het God zelf geweest is die het allemaal gedaan heeft. En dus de conclusie is dan, zo is het ook. En dus worden alle mensen zalig, want ze konden er ook niks aan doen. En daarmee wordt dus de eigen verantwoordelijkheid van de mens aan de kant geschoven. Dat is wat gebeurt. Zie? Nou ja. Maar ik probeer maar terug te gaan naar... Het hele boek Prediker gaat hierover trouwens, hoor. Ik probeer terug te gaan naar 1 Timotheus. Waar wij nog steeds waren bij dus vers 16. Want we hebben van doen met een God... Of zou ik dichterbij blijven? Paulus schrijft aan Timotheus en zegt... je zou je moeten houden aan dit wat je geleerd is. Want dat staat dan zo in de voorgaande 5 hoofdstukken... met hier en daar toelichting op een detail. Daar moet je aan houden, vers 14... dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk... tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, tot op... de dag van Christus, zoals het elders heet... of nog anders, tot op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want in zijn wederkomst, populair gezegd en in de breedte... in zijn wederkomst zal hij oordelen, eerst over de gemeente. En de bedoeling was dat wij... als gemeenteleden loon zouden ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschied is. Dit zijn woorden die ik rechtstreeks citeer uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daar staat dat natuurlijk niet alleen. Hè? En dat is dus het uitzicht wat we hebben. Wij zien uit naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God, zaligmaker Christus Jezus. Dat was Titus 2 of zoiets. Wij zien uit naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Heb je dat? Dat is bepalend voor ons leven. Petrus, die het ook wel eens fraai kon zeggen, die zei, God heeft ons wedergeboren, door de opstanding van Christus, tot een levende hoop. En daarna legt hij het uit, het is 1 Petrus 1 vers 3. Daarna legt hij het uit in vers 4 wat dan die levende hoop inhoudt. Namelijk een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij zijn wedergeboren met als doel die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En die erfenis wordt gespecificeerd bij diverse gelegenheden als één koninkrijk dat wij zouden erven. Als één kroon dus, zo ook, die wij zouden erven, toch? En dat erven, dat houdt niet in binnengaan, dat is niet maar binnengaan, maar het is inderdaad het erven van een koninkrijk, namelijk een troon. Heerlijkheid heet dat. Dat zijn begrippen waarvan ik dan populair altijd maar zeg, van die hebben wij weggeredeneerd uit onze westerse cultuur. Maar het is nou eenmaal zo dat... dat er naar Bijbelse maatstaven enige hiërarchie, enige rangorde bestaat in de opbouw van het koninkrijk van Christus in elk geval. Waarbij God het hoofd is van Christus en Christus het hoofd is van de gemeente en de gemeente het hoofd is van Israël en Israël het hoofd is van de volkeren der aarde. En aarde hoort er dan ook nog bij, van de volkeren der aarde. De aarde draagt de volkeren dragen Israël, Israël draagt de gemeente draagt Christus, Christus draagt God. Dat is de hiërarchie, de Bijbelse hiërarchische piramide. En daarin zouden wij als lichaam van Christus, als eerstgeborene van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond, deze hoge positie innemen. En daarheen zijn wij onderweg. En daarom worden wij opgeroepen te wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Hetgeen dus ook betekent dat ook in de gemeente God niet aan alle touwtjes trekt. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Hoeveel, als je daarover nadenkt, dan denk ik, hoeveel schriftplaatsen wil je nog meer hebben? De Heer ging weg naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En riep zijn 10 dienstknechten tot zich, gaf ze een pond en zei, doet handeling totdat ik kom. En hij zei niet, ga je gang en let op mijn teken. Want af en toe dan trek ik aan de leidsels of ik trek aan het touwtje. Want jullie zijn maar marionetten enzovoorts. Toch zijn er mensen die zo leven, ook christenen. Die gaan op de bank zitten, nou ja, op de canapé. En dan zeggen ze, wij zitten te wachten hoe de Heer het gaat leiden. En dan kun je wachten tot Sint-Juttemus. Want als het niet beweegt, kan het niet gestuurd worden. Heb je dat nog? Het moet eerst bewegen. En dan kan er eventueel gestuurd worden. Dat moet je ook nog zelf doen. Doet handeling totdat ik kom. Maar de mogelijkheid dat de Heer ingrijpt en een ruk aan het stuur geeft, of op de pedalen trapt die ernaast zitten, zal ik maar zeggen, dat sluit ik niet uit. Ik zeg het heel onderkoeld, want ik wil niks afdoen aan de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods allemaal hebben. En de Bijbel zegt dat is tuchtiging, dat is opvoeding voor onze zoonstelling in de toekomst. Zodat het ons ook gegeven is om onze eigen fouten te maken, ook als kinderen Gods, en daaruit te leren. En dat is weer vrijheid dus, die ons gegeven wordt. Dat wij in de gaten gehouden worden door de Heer zelf, dat de Heer ons kent, weet wat wij nodig hebben, is daarbij een heel rustgevende gedachten. Nou goed, wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u kunnen kennen. Dat u zelfs de verborgenheden van uw wil ons hebt geopenbaard. En dat door uw geest, door het woord dat door uw geest is voortgebracht. En we danken u dat we voor dat doel ook hier bij elkaar mochten komen weer. Om uw woord te openen, een woord dat zijn oorsprong vindt niet in het menselijk denken, maar die zijn oorsprong vindt in uw gedachten die hoger zijn dan de onze. En daarom willen we u dankzeggen dat we mogen leren verstaan dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van die nieuwe schepping. Ons gemaakt hebt tot uw kinderen, maar ons daarmee tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. Daarom willen we u ook dankzeggen dat we ons in de praktijk van het leven aan u mogen wijden. In het besef dat u voor ons zorgt als onze Vader, maar dat wij door u worden opgevoed, voorbereid tot onze toekomstige functie. Wij danken u te mogen beseffen dat ons leven niet ledig is. Dat waar wij de verantwoordelijkheid nemen om ons leven aan u te wijden, dat u het zult gebruiken tot uw eer in overeenstemming met uw beloften. En daarom hebben wij alle vrijmoedigheid om u te vragen, weest u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.